Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 gaan we praten over het nieuws van de dag. Het kabinet heeft deze zomer overwogen om bedrijven die CO2 uitstoten tijdelijk te sluiten. Om zo te kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis en... onze eigen versie van First Dates met veel dateleed. Oplichters op datingsites die gaan steeds slimmer te werk. En dus is er meer en meer schade bij slachtoffers. Ga ik bespreken met mijn panel. Vandaag met Werner Schouten, presentator bij BNR Koplopers. Voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En Daphne Lodder, zij is voorzitter van de JOVD, de VVD Jongeren, zeg ik maar eventjes informeel. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. De kans is groot dat er veel minder mensen met Omicron in het ziekenhuis komen dan het OMT eerder nog voorspelde, zegt IC-baas Diederik Gommers in de podcast Vraag het Gommers.
De week daarvoor hadden we nog hele slechte scenario's van duizenden patiënten, hè, als gevolg van de Omicron. Afgelopen week was het natuurlijk de berichtgeving uit Zuid-Afrika, maar ook uit Engeland, dat die Omicron toch minder ziekmakend is. Maar daardoor waren de berekeningen van de modelleur wel veel optimistischer.
Ja, eerder nog ging het OMT uit van allerlei zwarte scenario's, ook omdat er heel veel onduidelijkheid was. Ja, misschien wel duizenden mensen tegelijk op de IC terecht. Nou, dat lijkt allemaal wat mee te vallen. Ja, Omicron is besmettelijker, maar ook minder ziekmakend dan de Delta-variant. Blijkt ook allerlei nieuwe cijfers uit onder andere het Verenigd Koninkrijk. En nog even terughalen die persconferentie. Mark Rutte op 18 december, die zei, ja, als het allemaal toch mee blijkt te vallen, dan zou die zich eerder weer melden.
In de dagen voor 14 januari zullen we op basis van de situatie dan opnieuw wegen wat er nodig is en wat er op dat moment misschien weer wel kan. En natuurlijk, als de cijfers de komende weken meevallen, dan komen we eerder bij jullie terug.
Nou, is dat moment misschien ongeveer nu. Ons breekijzer vandaag is: het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. Wat vind jij? Moeten we inderdaad weer meer kunnen doen? En misschien af en toe weer wat winkelen als dat nodig is. Het is toch wel fijn als je de bouwmarkt in kan. Of nou, goed gereguleerd toch weer naar een restaurant. Welke maatregelen moeten dan worden afgeschaft of afgeschaald? Of is de situatie wat jou betreft nog te onzeker? Kunnen we beter afwachten tot meer mensen zijn geboosterd? Vandaag zijn de eerste 30ers aan de beurt. Maar wanneer is dan wel het afschaalmoment? Pak je telefoon en praat mee. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen? Doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Zometeen hoor je wat mijn panelleden ervan denken. Maar ik begin even bij medisch microbioloog Bert Mulder van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen. Goedemorgen, Bert.
Goedemorgen.
Nou, eerst maar eens jouw reactie over op onze breekijzer. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. Er is zoveel goed nieuws.
Ja, er is inderdaad goed nieuws dat Omicron minder ziekmakend lijkt. Maar dat is zo'n 25% minder ziekmakend. En dat betekent bij een variant die 50% meer besmettingen veroorzaakt, nog steeds een veel grotere druk op de zorg. Terwijl we in Nederland later zijn met de boostervaccinaties dan in Engeland.
Dus, wat zeg jij dan als het om ons breekijzer gaat?
Dus als het om ons breekijzer gaat, is het te vroeg om te zeggen, we kunnen weer versoepelen. We zijn in Nederland erg goed in te optimistische aannames.
Ja, ik kom zo bij je terug. Dan gaan we even wat dingetjes uitdiepen, ook uit die cijfers. Eerst even naar Werner. Ja, je mag niet winkelen, je mag niet naar een café of iets dergelijks. Het is een beetje een saai leven momenteel voor veel mensen. Maar versoepelen als je een optimistische Gommers hoort? Of zeg je, nou, laten we ook maar voorzichtig zijn?
Nee, ik ben het volledig eens. Eenswaluw maakt nog geen zomer. We zijn hier afgelopen weken, ook hier in de BNR-studio, wekenlang kritisch geweest over het yo-yo of zigzagbeleid. Terecht, op sommige punten. Maar ja, de media heeft er soms ook een bijdrage in. Hè, dat als er positief nieuws is, dan zeggen direct, nou, afschalen, afschalen, afschalen. En als de cijfers omhoog gaan, dan zeggen we direct, nou, maatregelen, maatregelen, maatregelen. En zo is de media ook een beetje een reflectie. En wij zelf ook een beetje een reflectie van wat politiek qua zigzagbeleid. Dus volgens mij veel te voelbarig om daar nu over te discussiëren. Dus,
zeg jij dan gewoon vasthouden tot 14 januari, want dat is wat in die persconferentie is gezegd. Of zeg je, ja, je moet het toch wel van dag tot dag bekijken. En wanneer is er dan wel genoeg positief nieuws?
Nou, ik denk dat je het wel gewoon van dag tot dag kan bekijken, inderdaad. Maar niet te snel conclusies trekken dat we kunnen afschalen.
Daphne?
Ik ben het eens, denk ik. Dat we op dit moment zo goed aan doen om nog even in de lockdown te blijven.
Oké, dus niet afschalen.
Ja, nee, inderdaad. Okay, niet ja, sorry, dan ben ik het oneens. Ik ben het eens met Werner, inderdaad. Ja. Omdat we nu eindelijk inderdaad een keer preventief maatregelen nemen. En nu zeggen van ja, de scenario's zijn donker. Dus moeten we op tijd maatregelen nemen. Waar ik wel voor ben, en ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is, is dat we gaan kijken naar het onderwijs. Dat dat wel weer open kan na de kerstvakantie. Dus dat we daarin wel op tijd in ieder geval versoepelen. Want ja, online onderwijs werkt gewoon niet. Ik merk het zelf ook. En ik zie er eigenlijk ook wel een beetje tegenop om dadelijk weer achter een beeldscherm mijn klassen bij elkaar moet gaan houden. Want nou ja, dat heeft eerder heeft uitgewezen dat dat niet heel veel positieve resultaten heeft gehad.
Ja. Bert, de vraag die net ook aan Werner stelde. Wanneer is het dan wel een moment dat je kan gaan nadenken over afschalen? Want je wil, kijk, iedereen vindt natuurlijk ellendig de situatie waar we in zitten. Dus je wil er zo snel mogelijk als het kan weer uit. Nou, jij zegt het kan nog niet. Wanneer kan het wel? Wat zijn cijfers en ontwikkelingen waar jij op let?
Nou, ik let vooral op Groot-Brittannië. En daar zie je twee heel zorgwekkende zaken. Door die grote besmettelijkheid van Omicron zie je ook weer veel meer besmettingen onder ziekenhuispersoneel. En in Nederland ben ik daar ook erg bang voor, ook omdat we hier qua maskerbeleid toch een hele soepele variant hebben vergeleken met Duitsland, waar veel meer FFP2-maskers gebruikt worden, is dat in Nederland eigenlijk eerder ongebruikelijk. En alleen bij aerosolen, maar Omicron veroorzaakt dat je eigenlijk als patiënt bijna per definitie een aerosolrisico loopt, en ook als personeel dus eventueel. Want het is vreselijk dat we gevaccineerd en zelfs geboosterd nog steeds die Omicron-variant kunnen overdragen. Dat is eigenlijk waar heel veel onderschatting heeft plaatsgevonden in de modellen waar Diederik Gommers het over heeft. Voortdurend denkt, als we die aannames erin stoppen, dan komt er dat uit. Maar ja, dat kan ook tegenvallen. Je weet het pas als je ziet wat er in Engeland gebeurt. En de voortekenen zijn niet heel gunstig. Alle voetbalwedstrijden, nog nooit zoveel besmettingen geweest. Met tweede kerstdag, de darters. Overal zie je die besmettingen om zich heen grijpen in een ongelooflijk hoog aantal.
Ja. Daphne, het kabinet wordt vaak verweten dat ze uitgaan van te optimistische scenario's. Werner zei het net ook. Zijn we nu dan, wat jou betreft, uitgegaan van een te zwart scenario? Of is het inderdaad wel verstandig dat we een keer op tijd waren en daar dan dus ook daar dan met die gevolgen moeten leven? Wat dus ook tot gevolg heeft dat wij in Europa misschien wel in het zwaarst mogelijke regime op dit moment zitten, terwijl mensen wel de grens overgaan om lekker in België te winkelen. Want daar mag het wel, blijkbaar.
Ik vind het wel begrijpelijk dat we nu een keer zeggen, we gaan preventief handelen. Helemaal omdat er zoveel kritiek is geweest op het continu te laat handelen van de overheid. Ja, denk ik dat dat nu verstandig is geweest. Wat wel zo is, en wat je altijd zag, is dat ze kondigen maatregelen aan voor bijvoorbeeld 3 weken, en die bleven uiteindelijk 6 weken, 2 maanden, et cetera. Dat bleef maar duren. En nu wil ik wel het kabinet oproepen om direct ervoor te zorgen dat ze ook afschalen wanneer het kan. En dat ze niet nu die 14 januari weer gaan zeggen, ja, het is toch nog net te onzeker. Want nee, je hebt die maatregelen preventief genomen, dus op tijd ook dan weer afschalen. Ja, dat
dus,
denk ik wel.
Dus 14 januari is wel klaar voor jou?
Nou ja, dat hangt natuurlijk
van
af
de situatie weer.
Van de situatie, absoluut. Maar ik denk wel dat omdat we zo preventief hebben gehandeld, dat daar nu meer ruimte voor is. En dat inderdaad, als je merkt dat die resultaten meevallen van Omicron, dat er dan ook gelegenheid toe is om inderdaad mensen weer een stukje meer vrijheid terug te geven.
Laten we eens kijken wat onze luisteraars vinden. Diederik, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, voor mij hadden de maatregelen al in maart 2020 afgeschaft mogen worden.
Ja.
Jullie hebben nu over preventief handelen. En dat was natuurlijk in januari 2020 logisch. Je zag in China mensen dood neervallen op straat. En dat ja, wij hier dan voorzichtig worden, is natuurlijk logisch. Maar toen werd ook al heel snel duidelijk dat het alleen maar oud mensen waren. Onder andere schepen die besmet waren, waarbij slechts 30% besmet was. Nou ja, maar een paar procent overleed. En vervolgens kwam in de zomer nog een keer een moment waarin bleek dat het eigenlijk niets voorstelde, een rapport van de WHO, waarvan we wisten van oké, jongens, het is maar de griep. En dat blijft eigenlijk maar doorgaan, die berichtgeving. En tegenover zie ik in de media en politiek alleen maar berichtgeving, en ook het OMT natuurlijk, met echt hilarische voorspellingen over hoeveel mensen doodgingen. En deze laatste was natuurlijk helemaal zeer interessant over Omicron, met 4000 mensen op de IC. Ja, weet je, ik denk dat we gewoon moeten ophouden met de onzin. We moeten kijken wat er gebeurt. Als we iets moeten opschalen, vind ik het prima. Maar we moeten echt ophouden met deze onzin die echt nergens op gebaseerd is. En een mooi voorbeeld is natuurlijk China, dat twee jaar inmiddels de meest harde lockdowns heeft. Mm-hmm. En er is nog steeds corona. Ze hebben laatst de grootste, of de ene grootste haven ter wereld gesloten, vanwege één besmetting. Dus dan heb je het echt over uiterst fascistische bestrijding van corona. Harder kan gewoon niet. En nog steeds is daar corona.
Ja, en
dus wat denkt iemand, een wetenschapper, die ik nu ook in de uitzending hoor, over PFF2-maskers? Echt, het is totale onzin.
Nou, dat gaan we dan gelijk even voorleggen aan die wetenschapper die nu toch in de uitzending heeft. Ik hoor heel veel dingen hier waar je denk ik wel op wil reageren, Bert. Eerst maar eventjes over die mondmaskers. Want jij zegt, daar doen we nu veel te weinig aan.
Er is in Nederland natuurlijk een dramatisch beleid gevoerd om draagvlak vast te houden met zingende ministers die lachend mondkapjes afgooiden. En vervolgens moet je ze dan toch weer invoeren. En FFP2 is het mondmasker wat voorkomt dat je besmet wordt. Normaal gesproken is een mondmasker om te voorkomen, als je positief bent, dat je anderen besmet. Maar dat zijn twee verschillende mondmaskers. En bij risicovolle procedures in ziekenhuizen worden die FFP2-maskers al gebruikt. Alleen de grotere besmettelijkheid van Omicron maakt dat ze veel makkelijker besmet worden. Dus dat misschien wel veel vaker, zeker in ziekenhuizen, om te voorkomen dat personeel uitvalt, die maskers vaker gebruikt moeten worden. Maar even reagerend op die zogenaamd onzinnige prognoses. Kijk, ik kom dagelijks in het ziekenhuis en er liggen nu 550 mensen op de IC, waarvan een deel zelfs in Duitsland. Mm-hmm. Als we dat normaal gaan vinden of denken, dat is hetzelfde als de griep. Ik heb dit echt nog nooit gezien met de griep. Maar dit is een zo'n slechte uitgangssituatie om er nog extra besmettingen bij te krijgen met Omicron, dat we nu als enige Europese land met kerst zulke strenge maatregelen moesten nemen. Want ik vind het ook vreselijk om te zien dat hier vlak over de grens in Duitsland je gewoon uit eten kan en hordes Nederlanders in België, in Antwerpen feest gaan vieren. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Maar dan hadden we voor de kerst vanaf september een ander beleid moeten voeren dan de besmettingen op laten lopen tot het niveau dat de IC nog net aankomt. Want dan kun je Omicron er natuurlijk niet bij hebben. Ja. Het is ook een eigen consequentie van het gevoerde beleid dat we hier nu in deze situatie zitten. Maar ik vind 600 mensen op de IC, want dat is een beetje het gemiddelde geweest de afgelopen tijd, met een groot deel wat overlijdt. Ja, geen normale situatie. Dan maar roepen dat je alles los kunt laten. Nee. Dat heeft weinig zin.
Wat Diederik ook zei is, eigenlijk hadden we het in maart 2020, vond hij dat we alles al hadden moeten loslaten. Nou, dat vinden meer mensen. Maar dan krijg je dus een soort wat was er dan gebeurd als we dat gedaan hadden? Want ja, daar kan je voor kiezen, maar dan was het een grote bloedbad geweest, of niet?
Ik denk inderdaad dat je dat het best kunt vergelijken met een soort oorlogssituatie, ja, waarbij de ziekenhuizen volledig overlopen zouden zijn. En dat had niemand geaccepteerd wat er dan in de ziekenhuizen gebeurd was.
Werner?
Ja, heel fijn dat we ook een wetenschapper in de uitzending hebben om zulke mythes direct te ontkrachten.
Ooit. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ja, ik vind, we moeten kijken naar de virulentie van Omicron. We kunnen gaan zien wat er nu deze week in de UK gaat gebeuren. Want het gaat nu gewoon het doordringen in de kwetsbare groepen, de ouderen en de kwetsbaren. En dan krijgen we deze week, moeten we daar alvast wat van gaan zien. Dus voorlopig nog even voorzichtig aan doen wat dat betreft. En even kijken wat daar gaat gebeuren. Je kunt elke avond live volgen, heb de BBC News. Dan zie je ook de data wat daar gebeurt. En wat betreft de mondmaskers, ja, die zijn heel effectief, want om je tegen virusbesmettingen te beschermen. Ik gebruik zelf FFP3-maskers in kritische situaties. En FFP2, dat werkt ook nog enigszins. Maar er wordt veel te weinig onderbelicht. Die maskers kun je echt jezelf mee beschermen en anderen. En ik vind dat wij in Nederland daar veel te weinig aandacht voor hebben ten opzichte van andere landen. Ja. Dat vind ik heel jammer. Ja.
En jij zegt op de BBC kan je elke avond de cijfers zien en leggen ze het elke avond uit. Zouden we het eigenlijk ook moeten doen? Dat we elke avond om 9 uur, 10 minuutjes eventjes de corona-update doen?
Ja, natuurlijk. En er worden wat specialisten worden daar aan het woord gelaten. En kijken, ze zijn ook heel sterk in die typering daar. En hoe het zich ontwikkelt. En ook in bevolkingsgroepen. En dat soort dingen. Ze hebben ook gezondheidsredacteuren. Ja, dat is, ze houden dat heel scherp in de gaten. Net of dat het een oorlogssituatie is. Met fronten die al overal aan het ontwikkelen zijn. En zo blijven de mensen heel nauw betrokken bij de ontwikkelingen in het land. Ze zitten er heel scherp bovenop vanuit de BBC.
Daar kunnen we wat van leren, dus duidelijk. Dank. En tot slot van dit blokje nog even Dirk. Goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, ik zou willen zeggen, ventileren. En wat ik van mondkapjes weet, is dat ze net zo goed werken als, ik heb me laatst laten vertellen, een handje mosterdzaad door een gat van 10 centimeter. Dus wat dat betreft, ik zou een lans willen breken voor een bedrijf in Staphorst, dat heet Plasma mee. En daarvoor, en die maken aircleaners die wetenschappelijk juist werken. Dus ik weet ook dat ze in Staphorst de hele wereld uitlachen omdat alle scholen ze hebben, dat ze bijna geen enkele besmetting meer hebben.
Ja, en daar zouden we misschien meer op in moeten zetten, zeg je. Bert, je had het net over mondkapjes. Ventileren is ook inderdaad iets waar we steeds meer over weten en wat ook steeds belangrijker wordt gemaakt, ook in de overheidscommunicatie. Goed om daar ook meer op in te zetten? Ook op inderdaad in klaslokalen?
Ik ben het helemaal eens met die luisteraar die dat zegt. Vaccineren is onze belangrijkste tool, maar niet voldoende om Omicron en het coronavirus weg te krijgen. Extra maatregelen als maskers, ventileren, afstand houden blijven nodig. En natuurlijk op scholen des te belangrijker. Daphne zei net al, eigenlijk wil je het eerst de scholen weer open. Ja. Maar als je dat wil, zorg dan dat je deze tijd gebruikt om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen als ze weer open kunnen. Want daar is te weinig in geïnvesteerd, denk ik. En ik ken dat clean air-principe van Staphorst niet, maar in principe is voldoende ventileren ook voldoende. Je hoeft de lucht niet extra te reinigen. Want als je ventileert, dan zorg je gewoon voor aanvoer van steeds schone lucht.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. Werner Schouten, presentator van BNR Koplopers. Voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En ook bij me is medisch microbioloog Bert Mulder. We praten over ons breekijzer. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. Wat vind jij? Moeten we wat maatregelen gaan terugschroeven? En dan zo ja, welke? Wil je reageren? Pak je telefoon. Doe dat ongeveer nu, want we praten er nog een minuutje of zeven over. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen in de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Daphne, Bert noemde het net al eventjes. Mensen die lekker gaan shoppen een dagje in Antwerpen. Is dat asociaal of ben je dan ook toch wel een beetje onze zuidenburen aan het steunen en ook hun economie een beetje aan het steunen? Wat misschien ook alweer sociaal is.
Het is natuurlijk niet de bedoeling, maar ik snap het wel heel erg goed.
Zou je het zelf doen? Lekker dagje even ontspannen. Even weg uit die corona-ellende. Het is daar natuurlijk ook wel, maar...
Ja, minder. Misschien wel. Ja, ik moet hier ook niet gaan beweren natuurlijk dat ik het braafste jongetje van de hele klas ben. Uh-huh. En ik denk dat iedereen wel een beetje de randjes opzoekt wat de maatregelen betreft. Helemaal, ik woon in een studio. Op zich prima, groot genoeg voor mij alleen. Alleen ja, je wil af en toe ook wel eens naar buiten toe en iets doen. En dan snap ik wel dat mensen zeggen, ik ga een dagje naar Antwerpen en daar even de lol opzoeken. Ja. Maar als je maar een zelftest doet en als je daar maar op let, ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. En ja, ook wat die meneer, die eerste beller in de uitzending, dat blijft me toch een beetje bij, die dat net zei. Dat hij eigenlijk geen vertrouwen meer had in de wetenschap en in de onderzoekers en het kabinet. Dat vind ik wel heel kwalijk, om toch nog ook even dat benoemd moet worden. Want als we niet meer gaan geloven in wat wetenschappers zeggen, mm-hmm, dan ben je echt wel het einde zoek met z'n allen. En het polariseert ook zo erg door te zeggen dat ze alleen maar onzin verkopen en dat het kabinet zijn best niet doet. En tuurlijk moet je kritisch zijn. En ik denk ook dat het heel belangrijk is. En iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Maar hij staat in ieder geval wel open voor een wetenschapper, voor iemand met kennis.
Want wat is alternatief ook?
Nou ja, dat weet ik niet, maar dat wordt een drama.
Ja. Werner, ben jij wel het braafste jongetje van de klas?
Dat lang niet altijd, denk ik. Maar ik denk, ik ben wel gaan merken dat je eigenlijk ook weer creatief gaat worden met wat er nu nog wel kan. Gewoon dingen wandelen en dergelijke. Dus we vinden juist, in plaats van dat we onze tijd besteden in winkelcentra, besteden we onze tijd misschien nu veel socialer met andere mensen. Wel op gepaste afstand natuurlijk. Maar dat vind ik wel tof om te zien. En daarnaast wat jij ook zegt, inderdaad dat vertrouwen in instituties, in de overheid, in de wetenschap, dat is zo ontzettend belangrijk. Waar we dat aan het begin van de coronacrisis juist hadden. Toen voeren we eigenlijk alleen maar op die wetenschap. Ja. Nu zie je dat het steeds meer wordt ondermijnd. En ik ben wel benieuwd dat het nieuwe kabinet daar ook gaat ondernemen. Want het is wel gewoon de basis van onze samenleving.
Nou, het is toch ook een van de belangrijkste pijlers van het nieuwe kabinet. Vertrouwen herstellen.
Ja, maar
hoe zou dat wat jou betreft moeten?
Ik heb geen overtuigende dingen gezien hoe ze dat willen gaan doen in het regeerakkoord volgens mij.
Kijk toch even naar die JVD. Rutte 4, gaat hij het lukken om weer meer vertrouwen terug te krijgen? Onder andere dus in coronabeleid. Of denk
nieuwe
je,
elan, hè?
Ja.
Ja, nee.
Nou, ik hoor jou een beetje cynisch zeggen, geloof ik. Maar...
Nee, ja, het is natuurlijk heel erg lastig. Hè. Rutte gaf dat zelf ook al toe, om met dezelfde partijen ineens een hele nieuwe politiek te gaan bedrijven. Ik denk dat...
Hij kwam toch met radicale ideeën.
Nou, dat was bij Nieuwsuur. Wat ik wel denk, is dat ze nu zoveel geld gaan uitgeven. Ja. En er vallen natuurlijk ook kanttekeningen bij te plaatsen. Maar dat wel ervoor zorgt dat heel veel sectoren wel weer een impuls krijgen. En dat ze denken van, hey, we voelen ons wel gezien door de overheid. En dat als uiteindelijk de coronacrisis hopelijk verdwijnt. Of in ieder geval minder prangend wordt. Dat vertrouwen en mondjesmaat wel weer terug zal keren.
Laten we even teruggaan naar het onderwerp waar we het over hadden. Ja. Coronamaatregelen. Bert, de boostercampagne is gaande. Sinds 11 uur deze ochtend kunnen geboortejaren 1981 en 82 een afspraak maken. Ik geloof niet dat jullie daar... Nog lang niet. Wat moet jij daarvan zien, Bert, van die boostercampagne, om overtuigd te raken dat dat een succes is? Want we zien natuurlijk ook dat daar minder animo voor is dan bij de aanvankelijke prikken. En ja, er komt dan vast een vierde prik, zijn ze al mee bezig, en de vijfde prik, en de zesde prik, en de zevende prik.
Nou ja, je zegt het terecht, dat we moeten nog zien wat het gaat doen. Boosters zullen ongetwijfeld kort een krachtige boost letterlijk geven aan de antistoffen. Dus dat helpt. Mm-hmm. Het helpt niet heel sluitend, omdat je antistoffen tegen de oorspronkelijke Wuhan, noem het maar, variant boost en de vaccins nog steeds niet, hoewel dat eerder vaak beloofd is, snel aangepast konden worden aan nieuwe varianten, hebben we eigenlijk nog nooit een vaccin gezien wat aangepast is aan een nieuwe variant. Daar zou je nu grote behoefte aan hebben. En dan nog werkt dat natuurlijk pas na de tweede prik enzovoort. Je kent de tijd die dat duurt, dus die tijd heb je nu niet. Er werd net genoemd, Engeland, daar kunnen we veel informatie vandaan halen. Dat wil ik toch even noemen. Daar worden duizenden sequenties en tienduizenden variant PCR's per dag gedaan. Dus die zitten er heel erg bovenop. In Nederland wordt ook maar mondjesmaat iets gedaan aan het bepalen. Hugo de Jonge heeft dat meermalen afgeraden in moties waarom variant PCR's gevraagd werd. En nu zit je dan met de gebakken peren in Amsterdam, ook vrijwilligerswerk, doen ze iets van 100 variant PCR's per dag. En in Nijmegen proberen we dat ook, in Maastricht. Maar dat is zeg maar, dat geeft een veel onvolledige beeld om elke dag mee bij de BBC te gaan zitten wat er precies aan de hand is. Eigenlijk kijken we jaloers naar Denemarken, naar Engeland, waar die gegevens veel meer solide zijn. En als je het hebt over nieuwe land, nou, die variant PCR zou een vorm van nieuwe land kunnen zijn, maar nog belangrijker is misschien wel dat je zorgt dat er een lange termijn strategie is, dat er perspectief geboden wordt van wat gaan we nu doen bij volgende stappen of bij volgende varianten. Want je wil niet dat je steeds met een periode van 3 weken in grote onzekerheid blijft zitten.
En om meer te weten over die Omicron op korte termijn, dus veel meer sequencen. Tot slot van deze uitzending, althans van dit half uur, gaan we nog even naar 2 bellers. Bo, goedemorgen. Bo?
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Kunnen we horen?
Ja, zeker. Luid en duidelijk.
Oh, top, ja. Ja. Kijk, de vraag was natuurlijk een beetje van moeten de maatregelen verlengd worden of moeten ze doorgaan? Nou, ik vind zelf, ik ben zelf ook lid van de JOVD. Ik vind zelf dat ze aardig, dat we nou op zich aardig op weg zijn, maar dat het eindelijk nog lang niet in zicht is. Ja. Dus daarom vind ik ook dat we de lockdown moeten verlengen. Dat is simpelweg vanwege het feit, omdat we nog niet op de piek zitten van ons. Ja, het is een beetje logistische groei. Mm-hmm. Dus daar gaan we nog niet op de piek van. En daarentegen zijn we ook zelf, is ons gedrag ook nog niet echt gewend, zodat wij het kunnen, het af kunnen schalen. Ik bedoel, er moet wel een soort van beloning voor ons zijn. Dat klinkt natuurlijk heel gek. Maar zolang we nog steeds naar het buitenland gaan om te shoppen, om feesten te vieren en zo. Blijf wij het virus hier ook meenemen.
Ja, duidelijk. Ken je Bo of niet?
Ik ken wel een Bo, ja, maar misschien ik weet niet of het die Bo is.
Nou, in ieder geval je achterban luistert. Goed om te weten. Gert, tot slot, goedemorgen.
Hallo.
Hallo Gert, zeg het maar.
Hallo?
Ja, hallo. Ja. Zeg het maar. Nee, en hij is weg. Nou, dat was de inhoudelijkse bijdrage voor vandaag. Tot slot nog even. Bij de rechtbank Den Haag dient om 12 uur een kort geding tegen de staat. Dat is advocaat uit Breda, Bart Maas, die eist dat de lockdownmaatregel wordt ingetrokken. Hij zegt het is een klap in het gezicht en een drama voor winkeliers, restauranthouders, hoteliers en studenten. En hij wil ook voor de belangen van die groepen opkomen. Daphne, is het goed tot slot dat dit soort advocaten en allerlei activisten ook de staat ook via de rechtspraak blijven uitdagen om te kijken of alles goed in elkaar zit? Of zeg je, joh, staak je verzet en denk lekker constructief mee over hoe het beter kan.
Nee, de overheid moet zich natuurlijk wel aan de regels houden. En ik denk dat we allemaal baat hebben bij een goed werkende rechtsstaat. Dus als ze denken dat ze kans maken, mogen ze wat mij betreft lekker een rechtszaak starten. Ja. Ik denk alleen niet dat ze veel succes gaan boeken.
Nee. Werner, tot slot, is dit onze laatste lockdown, denk je?
Ik hoop het wel, maar ik ben bang van niet dat we nog wel eens wat stevigere maatregelen misschien weer een keertje krijgen.
Mm. Bert, is dit onze laatste lockdown, denk je?
Scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. Ja, het was een beetje een abrupt einde net. Maar daarom neem ik nog even het einde van het breekijzer met je door. Het is tijd om de lockdownmaatregelen af te schalen. 80% op Instagram is het daarmee eens. Maar in onze uitzending zijn toch wel wat genuanceerdere verhalen te horen. Alright, we gaan praten over het nieuws van de dag met mijn panelleden. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD. En Werner Schouten van BNR Koplopers. Ook voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En via het klimaat kenden jullie elkaar, geloof ik al.
Ja.
Klopt. Digitaal evenement. Ja, heel goed. Nou, nu dus in het echie. We gaan het hebben over het nieuws van de dag. Over baankansen van jongeren. Die zijn na de lockdown van begin dit jaar gemiddeld genomen weer hersteld. En komen nu zelfs wat hoger uit dan voor de coronapandemie. Denk je, nou, goed nieuws. Maar er is wel een verschilletje. Een best wel essentieel verschil tussen de kansen voor hoger opgeleide en ook voor lager opgeleidere jongeren. Dat verschil is groter geworden, die kloof. Blijkt uit onderzoek van onder andere SEO Economisch Onderzoek. Nou, fantastisch nieuws voor hoger opgeleide. Die kunnen weer een baan vinden. Maar dat andere lijkt me toch wel wat zorgelijker, Daphne.
Ja, nu heb ik net gezegd dat we massaal vertrouwen moeten hebben in de wetenschap. Maar toch wil ik hier toch wel een kanttekening bij plaatsen. Omdat ik het opvallend vind dat zij hebben het echt over sectoren zoals de horeca en de detailhandel en zo. Waar nu minder banen zijn. Maar ja, logisch, we zitten in een lockdown. Mm-hmm. En ik bedoel, de horeca, dat hoor ik dan weer van de ondernemerskant. Die hebben juist grote problemen met het vinden van personeel. Omdat die mensen die in de horeca zouden kunnen werken denken van ja, hallo, het is tot de volgende lockdown. En dan mag ik weer, word ik weer weggebonjourd, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook nog echt te maken heeft met de coronacrisis waar we in zitten. En dat het helemaal niet zo is dat er geen banen zijn voor praktisch opgeleiden.
Als je economie normaal draait.
Als je economie normaal draait, precies. En wat we juist zien is dat we ontzettend behoefte hebben aan meer zorgmedewerkers, meer elektriciëns, meer mensen die werken in de bouw, timmermannen, loodgieters, noem maar op. En ik denk dat dat juist de mbo-tak is, om het zo maar te zeggen. Dus dat zij zeker wel aan het werk komen, afhankelijk van de sector.
Ja. Misschien is het juist wel dat het ook kansen oplevert, toch? Want er waren heel veel mensen die in de horeca werkten, et cetera. Terwijl juist heel veel mensen nodig zijn in de zorg, maar ook in de energietransitie en dergelijke. En dat mensen nu denken van, goh, ik zeg gedag tegen mijn baantje in de horeca, dan ga ik gewoon voor de energietransitie werken. Ja, dat is misschien wat de maatschappij nu ook meer nodig heeft. Dus dan heeft het ook wel positieve effecten.
Ja, maar zijn dat sectoren die nu zo enorm stil liggen? Want nou ja, de zorg, dat hebben we het erover gehad, dat draait overuren. Bouw gaat zover ik weet gewoon door. Energietransitie moet gewoon doorgaan, daar springen zo'n personeel. Dus is dat daar wel zo'n probleem?
Nee, ja, dat denk ik dus juist niet. Dat we daar op zoek zijn naar mensen. En dat ze eigenlijk niet aan te slepen zijn. En dus dat het beeld dat we nu zien, dat een beetje vertekend is. Omdat het echt puur gaat om die sectoren die nu vanwege de lockdown en alle maatregelen die er al jaren zijn, inmiddels, toch daardoor getroffen zijn. Ja.
Ja. Werner, wat denk jij, deze scheefgroei? Is dat een beetje vertekend omdat je economie gewoon nog een beetje van slag is? En je banenmarkt inderdaad, je gaat nu niet solliciteren bij een winkel. En als jij bij een winkel werkt, dan haal je snel die vacatures offline, want deze tijd ga je niemand aannemen natuurlijk.
Ja, je zegt het eigenlijk al. Ik denk dat dit gewoon een tijdelijk effect is inderdaad. En dat op termijn als die economie weer gaat draaien, dan gaan we weer juist staan te springen om al die mensen die in de winkels willen werken en dergelijke. Maar misschien dat die dan al wel een veel vastere baan en veel beter betaalde baan trouwens soms ook krijgen in bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen, warmtepompen in de zorg bijvoorbeeld. Dus misschien dat je die wel permanent verliest op deze manier. Ja.
Kan je zomaar van een horecabaan of een supermarkt, een supermarkt kan je wel blijven werken, maar een retailbaan aan de slag in de wereld van de energietransitie, dat is er ook niet. Daar moet er ook wel iets voor kunnen.
Daar moet je heel veel voor kunnen, maar ze zijn super innovatief geweest om juist heel veel van die zij-instroomtrajecten te ontwikkelen, zodat je als ICT'er aan de slag kan, in de energietransitie aan de slag kan. Dus ik ga er wel vanuit dat heel veel mensen misschien nu juist in die tussenfase zitten naar zo'n baan, weg van de horeca en de winkels.
Ja, je zei net al, Daphne, dat je zelf voor de klas staat. HAVO geloof ik, hè? Dus dat is dan hoger opgeleid waarschijnlijk, van die mensen stromen als een beetje mee zit door naar HBO of universitair.
Ja.
Wat zou je lager of praktisch opgeleide mensen adviseren die nu wel moeite hebben met het vinden van een baan?
Kijk naar welke mogelijkheden er wel zijn. Ja. Maar ik zou ook wel willen oproepen dat mensen iets zoeken wat bij ze past. Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd als de horeca jouw hart heeft. Om dan te zeggen, ga maar als elektricien werken. Ja. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik zou wel zeggen, verbreed je horizon, zeker.
Ander nieuws van vandaag komt van Nieuwsuur. Op vrijwillige basis tijdelijk, gedeeltelijk of volledig sluiten van CO2-uitstotende bedrijven in Nederland. Dat heeft het demissionaire kabinet afgelopen zomer overwogen. Daarmee had de staat op korte termijn volledig aan het Urgenda-vonnis kunnen voldoen. Nou, probleem opgelost met die CO2-uitstoot, zou je denken. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur dus. Een navraag bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dus dan moet je denken, Tata Steel maar even een tijdje dicht. Shell maar even een tijdje dicht. Vattenfall maar even een tijdje dicht. Probleem opgelost. Dan kijk ik toch eventjes naar Werner, onze jonge klimaatpaus. Klinkt als een harde maatregel, maar het was dan weer wel op vrijwillige basis. Maar dan zal er vast een vergoeding tegenover gestaan hebben. Was dit een goed idee geweest, denk je, om bedrijven gewoon keihard een lifeline door te hakken? Je gaat maar een tijdje dicht.
Nou, het zou een ontzettend dure maatregel zijn geweest, inderdaad. Ze zouden iets van 500 tot 1500 euro per ton CO2 willen betalen. En dan, ze wilden iets van 10 megaton reduceren. Dus dan loopt het al snel in de miljarden. Mm-hmm. En ja, het is gewoon het gevolg van slecht beleid. Sinds 2015 wisten we al, toen won Urgenda al van de staat. En pas in 4 jaar later, 2019, kwamen er extra maatregelen. En dit was eigenlijk soort van de laatste strohalm. Ontzettend duur om nog dat gerechtelijke vonnis te behalen. Nou, gelukkig hebben we de overheid rekende zich rijk met het feit dat er door coronacrisis veel minder mobiliteit was, waardoor we net aan het in 2020 hebben gehaald, die 25% uitstootreductie. Maar voor de komende jaren is dat nog steeds niet gegarandeerd. En ja, dan zijn zulke maatregelen nodig. En ja, het is het gevolg van jarenlang eigenlijk niks extra's doen. En daar hebben we nu veel verliezers van. Het klimaat heeft verloren, want we hebben nog steeds meer uitgestoten dan eigenlijk mocht. En de belastingen betalen is de verliezer, want die moet opdraaien voor de miljarden kostende maatregelen waar we dan last minute mee moeten komen. En dat is natuurlijk wel ontzettend zonde.
Ja, maar hadden ze dan moeten doen of niet?
Ik denk dat je het moet doen, want anders kan Urgenda een dwangsom eisen. Want omdat de overheid dan niet aan zijn eigen voldoet aan de uitspraak van de rechter.
Ja. Uiteindelijk is het niet gebeurd omdat ambtenaren zich zorgen maakten. Natuurlijk om de banen van mensen die er werken. Maar ook om Brussel. Zou dit dan niet als een soort ongeoorloofde staatssteun worden aangemerkt? Daphne, bedrijven sluiten om aan maatregelen te voldoen. Goed idee?
Erg rigoureus, nee. Ik zou het niet doen. Ook omdat het inmiddels denk ik een beetje achterhaald is. Omdat je uitstoot van broeikasgassen en zo gebeurt niet alleen in Nederland. Dat gebeurt overal. En als we hier massaal bedrijven gaan sluiten en de economie wel willen laten doordraaien, gaat men producten ergens anders vandaan halen waar ze net zo hard uitstoten. Dan doe je het ergens anders en dan hebben wij onze doelen gehaald. Jippie, ja, jee. Zo werkt het natuurlijk niet. Wel denk ik dat de roep inmiddels heel helder is om heldere regels. En zien we ook in het nieuwe regeerakkoord of coalitieakkoord dat daar heel veel aan gedaan gaat worden. En ik denk dat het nu tijd is voor actie. En dat we niet meer naar die maatregel moeten kijken om alle bedrijven te sluiten.
Maar je wilde natuurlijk snel verduurzamen. Maar juist een van de argumenten om juist naar dit instrument te grijpen was omdat andere maatregelen veel te lang duren voordat het daadwerkelijk effect heeft.
Nou, een goede tussentijds oplossing zou kunnen zijn om te werken met die carbon capture toestanden. Nu ben ik niet heel erg ingelezen in de materie. Maar dat zijn een soort van stofzuigers die je boven de grootste uitstoters hangt en de CO2 opslaat onder de zeebodem. En ik denk dat op een korte termijn een hele logische oplossing zou zijn om in ieder geval aan die doelstellingen te voldoen. En dan hoef je niet de hele sector te sluiten. Behoud je de banen, zorg je ervoor dat de economie normaal blijft draaien en verminder je de uitstoot.
Het kost ook vele jaren om dat te ontwikkelen. Ja. Tenminste, Shell is volgens mij vanaf 2018 al bezig om in 2023 tonnen CO2 af te zuigen. Dus dat duurt wel even. Dus we staan gewoon met mes op de keel. En dat is denk ik het gevolg, net als met de stikstofcrisis, het gevolg van het te lang voor ons uitschuiven. En daar betalen we nu de prijs voor.
Is het eerlijk om dit probleem bij bedrijven neer te leggen als je als overheid blijkbaar niet aan je eigen regels kan voldoen? Dat bedrijven daarvoor moeten buigen? Of is het een gedeelde verantwoordelijkheid?
Nou, bedrijven die krijgen gouden handdruk. Die krijgen duizenden miljoenen euro's toegestopt. Dus volgens mij wrijven die zich in hun handjes als ze dat zouden ontvangen. Het zou ook vrijwillig zijn. Dus ik denk dat we geen medelijden moeten hebben voor bedrijven.
Ja.
Ik denk dat we wel medelijden moeten hebben voor het economisch klimaat hier in Nederland. En voor de belastingbetaler.
Ja. Maar Daphne zegt maatregel van tafel. Als ik bij jou hoor, ik dat toch een stuk minder. Jij denkt van, nou, dat zou misschien voor Rutte 4 in een soort afgezwakte vorm best nog wel eens kunnen. Want we sluiten kolencentrales, daar gaan 200 miljoen heen, geloof ik.
200 miljoen heen, inderdaad. Maar tegelijkertijd is de gasprijs heel hoog, waardoor andere openstaande kolencentrales nog harder draaien. Dus als het gewoon moeilijk blijkt in de toekomst om die CO2-doelen te bereiken, dan kan het bestaan dat deze maatregelen nog steeds moeten komen. Maar met Prinsjesdag hebben we 7 miljard gezien voor isolatie en andere maatregelen om ook de autostapel te verduurzamen. Misschien dat we daar juist nog meer op moeten inzetten. Maar het is en blijft gewoon heel dure maatregelen op de korte termijn. Ik denk ook sluiten zou echt de laatste redmiddel moeten zijn.
Ja.
Maar laten we nu voor zorgen dat we zo snel mogelijk huizen gaan isoleren en dat we zo snel mogelijk elektrische auto's in ons wagenpark krijgen.
BNR breekt.
Thomas van Zel.
Iwan van Rips.
Zaken doen zometeen over 17 minuten. Met wie ga jij praten?
Met George Wiegel. Hij is de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Orkesten. Ook directeur van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. En dan gaat het uiteraard over de perspectieven voor de sector. Want er mag wel weer worden opgetreden als we meteen die zalen opengaan. En dan kunnen die orkestleden wellicht zelfs wel binnen 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Maar zover is het nog lang niet. Dus er is een hoop veranderd. Er is ook wel iets meer geld beschikbaar gekomen als je kijkt naar het coalitieakkoord voor de culturele sector. Maar of het voldoende is om ook in de toekomst nog met de wereldtop mee te kunnen doen, dat is de vraag. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Het beleggerspanel is er met de toppers en de floppers van het afgelopen jaar. De strijd die Jitse Groen van Just Eat Takeaway moet voeren, ook tegen activistische aandeelhouders. Dus dat is interessant. En we beginnen om 2:30 ja, we zijn er vroeg bij met de aftrap richting de gemeenteraadsverkiezingen in maart van volgend jaar. Dat gaan we ook volgen, omdat gemeenten hebben aangegeven dat ze heel veel meer moeten doen, ook zeker in deze coronaperiode, maar daar financieel niet of nauwelijks voor worden ondersteund. De VNG heeft al gezegd, het kabinet maakt ook een valse start na lezing van het coalitieakkoord. Dus wat ze daar bijvoorbeeld in Apeldoorn van merken, dat hoor je zo meteen om 13:30 in BNR Zaken doen.
Klinkt wel als een volle bak.
Zo is het.
Zometeen om 12:00 Zaken doen met Thomas.
BNR breekt.
Even kijken wat is opgevallen bij mijn panelleden. Vandaag Daphne Lodder van de JOVD, Werner Schouten van BNR Koplopers. Daphne, zij wil het hebben over pushbacks.
Ja, inderdaad. Er zijn het afgelopen jaar wel 12.000 pushbacks geweest aan de Europese buitengrens. En die pushbacks, dat betekent eigenlijk dat vluchtelingen die Europa binnenkomen en zeggen, ik wil hier graag asiel aanvragen, wat dan hun recht is om te doen. En ze moeten dan ook kunnen blijven. Toch worden teruggezet. En dat is natuurlijk schandelijk en ontzettend schrijnend. En ik denk dat daardoor de roep voor een Europese migratieaanpak alleen maar groter wordt. Het betekent echt niet dat we al die mensen zomaar moeten opnemen en binnenhalen en zeggen, kom maar door en we vangen je wel op. Helemaal niet. Maar als je als Europa gemeenschappelijke afspraken maakt over wat je moet doen met de buitengrenzen en hoe je opvang in de regio beter kan faciliteren en als mensen dan toch binnenkomen, welke landen ze dan opvangen en dat we met z'n allen geld geven om dat goed te laten verlopen, denk ik echt dat je een hoop van die schrijnende gevallen kan voorkomen. Omdat er nu gewoon ook door landen zoals Marokko, Turkije, Wit-Rusland, hebben we allemaal gezien in de afgelopen tijd, ontzettend misbruik van wordt gemaakt.
Ja, het wordt een soort drukmiddel gebruikt ook in allerlei andere onderhandelingen. Ja. Maar er zijn toch afspraken over verdeelsleutels, wie neemt wie op enzovoorts?
Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet goed.
Nee.
Ja, want ik bedoel, Frontex zou dan inderdaad de grenzen moeten bewaken. Maar die grenzen zijn zo lek als een mandje, want ze komen overal doorheen. Wat in principe niet erg is, want als je echt een vluchteling bent en je hebt hulp nodig, moet je ook Europa binnen kunnen komen. Maar niet op de manier waarop het nu gebeurt. En dan uiteindelijk dat als het land denkt van ja, we hebben geen plek voor jou en we weten dat wij degene zijn die voor jou moeten gaan betalen. Terwijl die vluchteling natuurlijk naar Duitsland of een Nederland of een Denemarken wil. En dan maar wordt teruggezet eigenlijk uit wanhoop. Ja. Dat moet niet kunnen.
Nee, ik zie in de inleiding van het NRC-artikel waar het hier over gaat, Brussel knijpt een oogje toe. Zou Brussel hier harder op moeten zijn? En zo ja, hoe dan? Want ja, Frontex is die Europese grensbewakingsclub. Maar ja, wat zou je dan moeten doen?
Nou, dus meer inderdaad inzetten op die bewaking. Ja. En afspraken maken met alle landen in Europa. Ook de landen die nu eigenlijk hun handen er een beetje van aftrekken, omdat zij toch dieper in Europa liggen dan de grenslanden. En zeggen van, hey, we zien dat dit een gemeenschappelijk probleem is. We gaan met z'n allen hier in ieder geval geld in stoppen. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat in ieder geval minder mensen een dierengevaarlijke oversteek maken. Dat er meer opvang is in de regio. En dat als mensen er zijn, dat we ze dan niet per se via een verdeelsleutel opvangen. Maar wel in landen opvangen die dan ook gesteund worden met Europees geld. Ik denk dat heel erg.
Zou Rutte in navolging van Merkel nu gewoon moeten zeggen van, wir schaffen das, we gaan gewoon die vluchtelingen opnemen, want het is inhumaan wat er nu gebeurt aan de grenzen van Europa?
Nou, ik denk dus dat het massaal opnemen van die vluchtelingen alleen maar een aanzuigend effect heeft en dat er uiteindelijk nog meer komen, wat je uiteindelijk niet aan kan als Europa. Maar ik denk wel, ik bedoel, we hebben het net gehad over het tekort aan banen in Nederland. Ik bedoel, als er vluchtelingen zijn die heel graag een steentje willen bijdragen, ik bedoel, tuurlijk, hè, kom maar wat dat betreft. Maar waar ik wel voor pleit is, dus Frontex, opvang in de regio, Europese aanpak. Dus er zijn heel veel meer middelen die je kunt gebruiken om deze schrijnende situaties te voorkomen.
Ja, ga je hier ooit uitkomen? Want er zijn ook in Europa natuurlijk allerlei landen die hier helemaal niet op zitten te wachten. Die denken, joh, al die migranten sodemieten erop.
Ja, we zitten in Europa, dus ja. Ik bedoel, we hebben de Europese Unie en daarin worden afspraken gemaakt. En als daar wetgeving voor komt, zul je daar moeten houden. Het zal alleen een lang Europees bureaucratisch proces worden, ja.
En tot die tijd dus duizenden mensen die gewoon worden teruggestuurd, dat niet mag.
Nee, ja, zeer onterecht.
Werner, klimaat natuurlijk, hè?
Ja,
meer klimaat.
Nee,
we gaan het hebben over stikstof en andere maatregelen als het gaat om klimaat. In 2030 zijn er allerlei doelstellingen voor, maar het Planbureau voor de Leefomgeving maakt zich zorgen.
Ja, het Planbureau voor de Leefomgeving had een analyse gemaakt van het regeerakkoord. Die was vol lof over de ambities. 60% uitstootreductie van CO2 in 2030. Halvering volgens mij van de stikstofuitstoot in 2030. Maar ze had ook wel een aantal kanttekeningen. Allereerst eerste vooral dat er heel veel vrijwilligheid en heel veel subsidies in zitten. En de overheid moet voorkomen dat soort van, zeker op het gebied van klimaat, een soort van flappetap van de fossiele industrie wordt. Want ze geven heel veel subsidies, maar laten dat weinig gepaard gaan met extra beprijzing, extra wetgeving, om eigenlijk ook die niet duurzame middelen minder aantrekkelijk te maken. Mm-hmm. Dus daar stel dat de PBL vraagtekens bij. En terecht, denk ik, want het is natuurlijk heel bijzonder dat wij nu 35 miljard euro veilig hebben gesteld voor die bedrijven, terwijl zij nog makkelijk door kunnen gaan met het inkoop van eigen aandelen om hun aandeelhouderskoers te spekken. Miljoenen geven aan hun CEO's en dergelijke, miljoenen aan dividend geven. Dus ik vind het een niet meer dan terechte opmerking van het PBL. En daarnaast ook de vrijwilligheid. Hè, we moeten alles gericht op innovatie en op vrijwillig misschien stoppen met bijvoorbeeld vee bijvoorbeeld als boer. Ja, en dat leidt gewoon toe dat je te weinig resultaat hebt tot aan 2030. Dus er mag soms gewoon wat harder en forser mogen worden ingegrepen.
Ja, en dus niet alleen goed gedrag belonen, maar ook slecht gedrag afstraffen.
Ja, want anders gaat die vraag naar niet duurzame producten niet naar beneden. Dus bijvoorbeeld, ga die cv-ketel, verkoop die gewoon niet meer, zodat iedereen aan de hybride warmtepomp of aan het warmtenet moet. Zorg ervoor dat dat er bijvoorbeeld een vleesheffing komt, zodat daar de vraag naar beneden gaat. En op die manier kan je veel effectiever je beleid voeren.
Ja. Jij zei 55% CO2-reductie, maar er is ook een soort streven van 60%.
Ja.
Hoe lees jij dat in het coalitieakkoord? Ik vond het heel gek. Ze zeiden, we zetten in op 55, maar als het even kan, dan proberen we 60 te halen. Wat wil de coalitie nou? Wat is nou 60 of 55? Wat is het nou?
Ik denk dat het wel 55 gaat worden. Ik hoop dat het 60 is. Uh-huh. Dat is echt keihard nodig. Zelfs nog eigenlijk te kort wil je onder die 1,5 graad blijven die we in Parijs hebben afgesproken. Maar de overheid is altijd een beetje te optimistisch geweest, zowel met corona, maar ook met klimaat.
Ja.
Dat ze zeiden van, oh, we gaan 49 doen. En dan zei het PBL van, nou, we zitten er bijna bij. En dachten ze, nou, we doen genoeg. En nu willen ze dus wat meer rekening houden met tegenvallers door, zeg maar, te koersen op 60. En dan komen we hopelijk op 55 uit in 2030.
Daphne, wat vind jij dat het doel moet zijn? 55? Of als je 60 moet, dan moet je ook gewoon 60 proberen te halen?
Nou, die 55 moet sowieso gehaald worden. Dat is een afspraak. Maar ik denk inderdaad dat het geen kwaad kan om op 60 in te zetten om uiteindelijk ook op die 55 uit te komen.
We gaan kijken tot slot van deze uitzending wat er trending is op de socials. Nou, volledig in lijn met ons breekijzer. Hashtag einde lockdown nu. Nummer 1 trending op Twitter. En ook is trending hashtag guldens. Nederlanders hebben voor altijd nog voor zo'n 440 miljoen euro aan guldens in bezit. Zo werd gisteren bekendgemaakt door de Nederlandse Bank. Die oude biljetten kan je nog tot 2032 inruilen tegen euro's. Maar volgens muntexperts is het misschien ook wel slim om ze te houden. En ja, België is een trending. Met name als het gaat om vuurwerk. Legaal vuurwerk, dan wel illegaal vuurwerk. In Nederland is natuurlijk eigenlijk alles illegaal dit jaar. Ook bij de grens wordt er flink gecontroleerd op het smokkelen van vuurwerk. En hashtag speld is trending. Is niet een of ander leuk artikel over de speld. Maar het gaat over een tophandelaar. Een haarspeldje van een Amerikaanse TikTok-ster, Demi Skipper, ter waarde van 1 cent... heeft zij in 1,5 jaar tijd weten om te ruilen tot een huis van $40.000. 4 miljoen procent rendement dus. Nou, best aardig. Ze gaat nu voorlopig in het huis wonen en het een opknapbeurt geven om het daarna, ja, je raadt het al, weer verder te ruilen.
Als je het gevoel hebt dat het plaatje eindelijk klopt, Parship vindt jouw liefde.
Ja, vind jouw liefde op Parship. Maar toch klopt dat plaatje niet altijd, blijkt vandaag. Oplichters op datingsites die gaan steeds verfijnder te werk. Via allerlei deepfake filmpjes of het aanprijzen van nepbeleggingen. Ja, wordt steeds meer geld afgetroggeld bij slachtoffers. Dus mensen die denken, nou, dat is een leuke date, dat is een lekker hapje. Maar dan blijkt het toch gewoon een ordinaire fraudeur te zijn. De fraude helpdesk die slaat alarm en komt vandaag met een campagne. Vroeger ging je misschien wel eens twijfelen als de ander niet wilde videobellen. Hè? Mijn webcam is kapot. Ja, geloof je het zelf. Maar tegenwoordig kunnen oplichters vaak wel videobellen. Alleen zit je dan dus met een of andere deepfake Sjaak of Truus aan de andere kant van het scherm. Volgens de fraude helpdesk wordt het maken van deze hyperrealistische nepfilmpjes steeds makkelijker en steeds goedkoper. Wanneer hebben jullie voor het laatst gedate?
Ja,
nou, nog voordat ik een partner had.
Ja, precies.
Nou, dat is al jaren geleden. Oké. Okay. Ja. Nou, toen bestonden dingen als deepfakes nog niet. Ik denk dan, je zag, het gaat natuurlijk om weer om miljoenen. Sommige mensen worden tienduizenden euro's afgetroggeld. Het is toch een beetje raar als je date begint tijdens een eerste date over zijn of haar beleggingen. En dat je een of andere dubieuze belegging aangeraden krijgt. Dan moet je toch al nattigheid voor de Daphne.
Nou, het gaat geloof ik iets geraffineerder dan dat. Dat er eerst inderdaad een band wordt opgebouwd. En dat er uiteindelijk toch iets wordt gezegd over. Ik heb toch zo'n slimme investering gedaan. Is dat ook niet wat voor jou?
Ja.
En dit, dat. Dus het is wat moeilijker te herkennen, denk ik. Maar juist doordat die verhalen nu naar buiten komen en dat we daar ook aandacht aan besteden, hoop ik dat mensen toch inderdaad zich even achter de oren krabben als ze zoiets verdachts toch wel voorbij zien komen.
Ja. Wat kan je doen tegen deepfake video's, Werner? Want het is wel, dat is wel een soort bedreiging, ja, waar bijna geen kruid tegen gewas is. Als dat maar heel goed eruit ziet te hebben. Je hebt laatst dat filmpje op TikTok gehad, waar Rutte, de jongen van Dissel en IC-vent? Gommers. Die stonden te dansen en deden een kerstdansje. Dat is echt super realistisch. Doodeng.
Ja, ik vind het ook wel zorgwekkend. Je had ook met een correspondent had je zo'n video over klimaat, inderdaad. Ja, dat is weinig van echt meer te onderscheiden. En zij lieten dan nog wel zien dat het deepfake was. Maar zo kan je dus ook gewoon flink intuimen. Ik vind dat wel zorgwekkend. Ik heb geen idee wat je er tegen zou kunnen doen. Maar het is wel tijd dat we daar iets op vinden.
Ja, misschien toch meer checken bij dating apps en websites. Of degene die erachter zit, of dat ook wel echt diegene is met paspoortcontroles of zo, dat soort dingen. Nou ja, oké. Heb je nog date tips of niet? Om het een beetje veilig en leuk te houden?
Ja, een rondje wandelen, glühwein walken, chocolademelk walken, zulke soort dingetjes.
Ja, op zich fysiek afspreken, dat is misschien nog wel wat handigs, want dan weet je snel wat voor het
en wandelen, dan kom je in beweging.
Dat is ook gezond. Nou, heel goed. Dank jullie wel voor jullie stichtelijke adviezen vandaag. Tot zover BNR Breekt. Daphne Lodder, voorzitter van de JOVD, was bij me. En Werner Schouten van BNR Koplopers. Morgen dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek even naar BNR op Twitter, YouTube, Instagram. Je weet wel waar we te vinden zijn. En lekker blijven luisteren, want zometeen is Thomas hier met Zaken doen.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners een Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.